Ik denk dat het ongeveer een jaar geleden is dat wij als gezin naar een escape room zijn gegaan. En dat was voor mij de eerste keer, dus het was natuurlijk ontzettend spannend van, hé, wat kan ik allemaal verwachten, hoe gaat het eraan toe in zo'n escape room? En met elkaar als gezin werden we opgesloten in die kamer en in het begin keken we een beetje paniekerig rond en gingen we als een kip zonder kop allerlei opdrachten maken. Maar op een gegeven moment kwam daar wat meer structuur in en de tijd die verstreek en die ging sneller en sneller en sneller, maar we hebben steeds meer opdrachten op kunnen lossen. En toen uiteindelijk hadden we nog één groot slot wat opengemaakt moest worden. En dat redden we. En de tijd die ging steeds sneller en sneller. Maar dat slot ging open en toen moesten we door een grote Amerikaanse koelkast naar buiten. Dus achter elkaar, mijn vrouw en ik en onze kinderen, door die koelkast naar buiten. En we dachten, yes, we zijn er. Maar nee, er was nog een kamer. En er moest nog meer opgelost worden. En we raakten met z'n allen heel erg in paniek. Omdat de tijd sneller en sneller en sneller begon te lopen. En misschien is dat gevoel van angst, dat gevoel van paniek, misschien is dat wel het gevoel wat je overvalt in deze huidige tijd. In deze tijd van waarin we nu leven, in deze tijd met het virus. En mensen zijn bang, mensen zijn angstig, mensen zijn ongerust, mensen maken zich zorgen. En misschien willen mensen wel niets liever dan ontsnappen. Weg uit deze wereld, weg uit deze situatie, weg uit deze ellende. En dan komen ook de opmerkingen. De vragen komen, de opmerkingen komen, er zijn complottheorieën en mensen vragen zich af, is dit de eindtijd? Leven we met elkaar in de eindtijd? En vandaag wil ik met jullie gaan nadenken over een drietal vragen. En zij vormen de rode draad van deze overdenking. De eerste vraag is, leven we nu in de eindtijd? De tweede vraag is, hoe hou ik vol in deze tijd? En de derde vraag is, moeten we eigenlijk wel ontsnappen? Maar we beginnen bij het begin. Leven we eigenlijk wel in de eindtijd, nu? Een van de tekstgedeeltes die je de afgelopen week hebt kunnen lezen in het leesplan voor deze Lighthouse-dienst was een gedeelte van de profeet Joël, een van de 12 kleine profeten uit het Oude Testament. En Joël die profeteert en hij ziet het beeld van de toekomst over dat er een tijd zal komen, het laatste der dagen, de eindtijd, dat God zijn geest gaat uitstorten over alle mensen. En precies dat, die profetie, pakt Petrus op aan het begin van zijn toespraak in Handelingen hoofdstuk 2. Laten we het lezen met elkaar. Handelingen hoofdstuk 2, de versen 16 en 17. En Petrus zegt daar, wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Wat dit laat zien, is dat we dus eigenlijk vanaf die eerste Pinksterdag al met elkaar in de eindtijd leven. Want direct na de uitstorting van de Heilige Geest zegt Petrus, dit wat hier nu gebeurt, dit is wat voorzegd is door de profeet Joël. Dit is het laatste der dagen. Dit is het einde van de tijden. Nu is de periode, de tijd aangebroken dat God zijn geest uitgiet over allerlei mensen. En dan maakt het niet uit of je rijk bent, of dat je arm bent, of dat je jong bent, of dat je oud bent, of dat je man bent, of dat je vrouw bent. God giet zijn geest over jou uit. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan ontvang je van God zijn Heilige Geest. Zijn Heilige Geest woont binnenin jou. En die Heilige Geest, die is voor iedereen. Dat is wat naar voren komt in deze profetie, in deze toespraak van Petrus, waarin hij de profetie van Joël aanhaalt. Dus vanaf die eerste Pinksterdag, ergens in het begin van de eerste eeuw, leven we al in de eindtijd. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de volgelingen van Jezus, de discipelen van Jezus, ook heel erg benieuwd waren naar de eindtijd. Is dit nu het einde? Gaat het dan nu gebeuren? In Handelingen 1, vers 6 lees je daar al over, dat ze vragen aan Jezus, herstelt u nu het koningschap? Is dit het dan? Als je eerder leest in Matthäus hoofdstuk 24, dan lees je over dat de discipelen vragen naar het einde van de tijden. Is dit het nu? En wanneer komt dat einde dan? Heer Jezus, leg het uit. Wanneer komt dat einde? En ik heb een aantal versen onder elkaar gezet uit Matthäus hoofdstuk 24. waarin je daarover leest. Het is de toespraak van Jezus die gaat over het einde van de tijden. En steeds zegt Jezus, nee, het einde is nog niet gekomen. Wat opvalt is dat Jezus zegt, pas op. Pas op dat je niet verleid wordt. Pas op en let op de dingen van de tijd. Er zullen oorlogen komen, er zullen hongersnoden komen, er zullen bosbranden zijn, er zullen aardbevingen zijn. Maar dat is nog niet het einde, dat is pas het begin. Het einde, zegt hij dan, het einde komt pas dan als iedereen het goede nieuws gehoord heeft. Het einde komt pas dan als het getuigenis van Jezus over deze hele aarde gegaan is. Dat betekent dus dat zending en evangelisatie, dat jouw getuigenis over wie Jezus is in jouw leven van groot belang is in de eindtijd, in deze periode. Van groot belang richting dat einde. Kortom, leven we nu in de eindtijd? Ja, vanaf die allereerste Pinksterdag leven we al in de eindtijd. Dus die duurt al jaren, eeuwen achter elkaar. En tegelijkertijd, dit is het einde nog niet.
Bingo!
Bingo!
Ik was eerder Michel.
Bingo? Nee jongens, nee, dat kan niet. Dat is een valse bingo. Je mag pas bingo roepen als je een foto hebt gemaakt van je bingo kaart en dan moet je het naar dat 666 nummer sturen. Ja? Oké, wij gaan verder. De volgende vraag. De volgende vraag is, hoe hou je vol in deze tijd? Hoe kan je volhouden in deze tijd? Want eerlijk is eerlijk, het is niet makkelijk. En er komt van alles op je af. En je gevoel gaat heen en weer. En mijn idee is dat je vol kan houden in deze tijd, dat het alles te maken heeft met jouw zicht op Jezus. Wie is de Heer Jezus voor jou? Wat betekent Hij voor jou? En belangrijker nog, wat zegt de Heer Jezus over zichzelf, waardoor je kunt volhouden in deze tijd? Want we missen elkaar. We missen de sociale contacten. We missen relaties. We mogen elkaar niet of nauwelijks vasthouden en ontmoeten. En juist dat, het is juist dat relationele aspect wat we zo nodig hebben en wat zo belangrijk is. En precies dat relationele aspect is waarin we lijken op God. Want we zijn gemaakt naar het beeld van God. En God is een relationeel God. En ook precies dat is wat de Heer Jezus doet. Hij wil een relatie met jou aangaan. En Hij maakt het mogelijk dat wij een relatie hebben met God. En Hij laat zien hoe belangrijk het is om in die relatie en vanuit die relatie te leven. Laten we kijken naar Johannes 14. Bekende woorden van Jezus waarin Hij over zichzelf zegt. Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hier, met deze uitspraak, bevestigt Jezus zijn roeping om mensen dicht bij God te brengen. Om mensen in die relatie met God te brengen. En daar gaat het om. Geen afstand meer, maar nabijheid, troost en bemoediging. God is aanwezig in Jezus. Als je dan doorbladert naar het einde van de Bijbel, naar het Bijbelboek Openbaring, en dan lees je in het begin van het boek Openbaring ook over wie God is. Lees met me mee, Openbaring 1, vers 8. En dan zegt God, ik ben de Alpha en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Aan het begin van een boek, wat onder andere, niet alleen maar onder andere gaat over verdrukking en strijd, maakt God zich bekend. En Hij zegt, ik ben het begin en ik ben het einde. En God zegt, ik ben er. Ik ben er, ik was er en ik zal er altijd zijn. Meer nog, ik ben de Almachtige, zegt God aan het begin van dat boek. Dat betekent dat God er altijd geweest is. Dat God er altijd zal zijn. En dat Hij er ook hier en nu is. Hij is bij jou in deze moeilijke tijd. En het is niet zomaar iemand die bij jou is. Nee, het is de Almachtige die bij je is. Dus hoezeer deze tijd jou ook raakt, of hoezeer jij ook persoonlijk geraakt wordt door deze tijd, of ontmoedigd wordt door deze tijd, weet dat God zegt, ik ben er. Ik ben de Almachtige. En laten we eerlijk zijn. Als de Almachtige aan je zijde is, wat kan er dan nog gebeuren? Waar moet je dan nog bang voor zijn? God is erbij. En even later in dat eerste hoofdstuk van Openbaring bevestigt Jezus deze uitspraak en gaat hij nog een stapje verder. Lees met me mee. Hoofdstuk 1, vers 17 en 18. En Jezus zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft, ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Jezus zegt opnieuw dat hij de eerste en de laatste is en hij voegt eraan toe dat hij degene is die leeft. Dat betekent dat er leven in hem is. In Jezus is er leven. In zijn nabijheid is er leven. Daar waar we horen over rampen en over leed, over ellende en over verdriet, over dood en verderf, daar is er leven te vinden in Jezus. Hij is overwinnaar. En dat is ook de rode draad van het boek Openbaring. Dat God overwinnaar is. En dat God alles in zijn hand houdt. En dat God almachtig is. Hij is overwinnaar. Dus, hoe hou je vol in deze tijd? Kijk naar Jezus. Klamp je vast aan Jezus. En laat je door hem leiden in deze lastige tijd. Laat je door hem omgeven en leef in zijn aanwezigheid. Dan hou je het vol in deze tijd. Kijken we naar de derde en naar de laatste vraag. Moeten we eigenlijk wel ontsnappen? Want dat is het thema van deze Lighthouse dienst. The Final Escape. Maar moeten we eigenlijk wel ontsnappen? Ik bedoel, als we leven in de eindtijd, vanaf de eerste Pinksterdag, als we vol zijn van de Heilige Geest, als onze opdracht hier en nu is om te getuigen van het goede nieuws, het evangelie, om te getuigen van wie Jezus is in ons leven, moeten we dan eigenlijk wel ontsnappen? Is ontsnappen dan eigenlijk wel de bedoeling? In Johannes 17 lezen we het gebed van Jezus tot God zijn Vader. Johannes 17 is een heel bijzonder hoofdstuk, is een intiem hoofdstuk, omdat we daar lezen over die persoonlijke relatie die Jezus met zijn Vader had en we zijn getuigen van zijn gebed. Net voordat Jezus gevangen genomen wordt, voordat hij gekruisigd wordt, lezen we dit laatste gebed van Jezus tot zijn Vader. En Jezus bidt om eenheid. Hij bidt voor zijn volgelingen. Hij bidt dat ze één zijn. Hij bidt dat God hen zal bewaren. Hij bidt dat God ze zal heiligen. En hij bidt dat God ze zal beschermen. Lees met me mee, het 15e vers. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Er is dus geen final escape. God neemt ons niet weg uit deze wereld. God neemt ons niet weg uit deze rare tijd waarin we nu leven. Maar God beschermt ons in deze rare tijd waarin we leven. God beschermt ons. Dat betekent dat we niet bang hoeven te zijn. Dat betekent dat we niet angstig rond hoeven te kijken. Dat betekent dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten. Want God, de Almachtige, beschermt ons in deze tijd. En natuurlijk kennen we de menselijke gevoelens van twijfels, van misschien toch wat angst, van de ongerustheid, van de zorgen die we maken. Maar die diepe angst van hoe het allemaal zal gaan, hoe het allemaal zal aflopen, waar dit allemaal naartoe zal gaan. Die diepe angst die ons zo in haar greep kan houden, die diepe angst is nergens voor nodig. Want in Jezus zijn we vrij en in hem hebben we hoop. In Jezus is er vrijheid en is er hoop. Vrij van angst en vol van hoop mogen we gericht zijn op de beste toekomst die er maar te bedenken is. Die we ons maar kunnen wensen. En daarover gaat het aan het einde van het boek Openbaring. Want het is met die toekomst waar we de afgelopen weken ons weekplan mee begonnen, door te lezen uit Jesaja en mee eindigen door te lezen uit Openbaring. En die toekomst, daar schrijft Johannes het volgende over. In Openbaring 21 lezen we dat Johannes zegt: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Dat is onze toekomst. Wonen bij God. Onder een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, dank u wel voor de kracht van uw woord. En dank u wel dat u zichzelf laat zien in uw woord. En dat we vast mogen houden aan uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, en op dit moment bidden we met elkaar. En bid ik in het bijzonder voor die mensen die toch zwaar gebukt gaan onder zorgen en onder angst. Die zich misschien wel verlamd of lamlendig voelen. Vader, ik bid dat u hen tegemoet zult treden. En dat ze iets mogen zien en mogen proeven van de hoop die is in uw Zoon, de Heer Jezus. Ik bid, Heere God, dat u vrijheid zult schenken. En dat we vol van uw Heilige Geest mogen stand houden in deze rare tijd. In de wetenschap dat u, de Almachtige, bij ons bent. En niet alleen bij ons bent, maar ons beschermt en ons een toekomst van hoop geeft. We prijzen uw machtige naam daarvoor. Amen.
Nou, bedankt Marco voor je preek, voor je overdenking. Dan gaan we nu in gesprek met Marco, of ik ga in gesprek met Marco. Tijdens het spreken heb ik een aantal vragen voorbereid. Marco weet de vragen nog niet, dus het kan soms ook zijn dat hij er geen antwoord op heeft. Dat is niet erg, want we zijn niet allemaal supermensen. Dus ja,
gelukkig.
Gelukkig, ja. Aan het begin van je preek had je het erover dat je door de deur van de koelkast ging in de escape room.
Ja.
En dat je toen dacht dat je uit de escape room was, maar dat je in nog een andere ruimte zat waar je uit moest. Kan het zo zijn dat we met de eindtijd waar we nu in zitten denken dat we richting het einde gaan, maar dat we er nog lang niet zijn?
Dat zou op zich kunnen. Niemand weet wanneer het einde echt het einde is. Het einde is daar als de Heer Jezus terugkomt. En aan het begin van Handelingen zegt de Heer Jezus dat hij zelfs dat zelf niet eens weet. Maar alleen God weet dat. Dus sommige mensen zeggen van joh, het gaat gebeuren over 10 jaar of over 20 jaar of over 25 jaar. Maar bottom line is, we weten het niet. Dus, ja.
Denk je dat hij terugkomt binnen nu 20, 30 jaar?
Ik ga me daar geen bel aan vallen. Ik weet het niet.
Okay.
Nee, ik weet het echt niet. Maar misschien wel leuk om nog even te vertellen. We kwamen inderdaad in die volgende kamer. En uiteindelijk is het ons gelukt echt op de laatste seconde om eruit te komen. Dus gelukkig hebben we het wel gehaald.
Mooi.
Ja, toch?
Ja, en nu sta je hier.
En nu sta ik hier. Ja. Nou, anders had ik daar nog gezeten.
Ja, precies. als Jezus in deze tijd terug zou komen, hoe denk je dat het eruit zou gaan zien? Zou hij gewoon met normale sneakers rond gaan lopen of nog steeds in diezelfde kleren van 2000 jaar geleden?
Bedoel je dan, als Jezus hier en nu zou leven, hoe hij eruit zou zien?
Ja, bijvoorbeeld, hoe ziet een terugkeer eruit? Zou die echt terugkomen als persoon of meer op een soort wolk? Hoe zie jij zijn terugkomst?
Ja, wat we vanuit de Bijbel weten is dat hij inderdaad op de wolken terugkomt. Net zoals met hemelvaart hij op de wolken weggegaan is, zo zal hij ook op de wolken terugkomen. Dus op die manier zal dat ook zo zijn. En elk oog zal hem zien, staat daar dan. Dus er zijn altijd mensen die denken dan van, dat zal met de een of andere vernuft apparaatje over de hele wereld tegelijkertijd te zien zijn. Ik weet niet, ik hang daar niet zo snel een technisch gebeuren aan vast. In het verlengde daarvan, als Jezus hier en nu in deze tijd zou leven, denk ik niet dat hij op sandalen rondliep en misschien een lang gewaad aan had, maar dat hij zich ook zou kleden zoals in deze context en in deze cultuur gangbaar is. Dus sneakers zou heel goed kunnen.
Ja,
lijkt me ook wel cool trouwens.
Ja, precies.
Ja, toch?
Je hebt een paar keer gezegd dat God almachtig is. Maar als hij zo almachtig is, waarom laat hij dit allemaal gebeuren? Allemaal bosbranden overal, een pandemie nu, overal demonstraties, over racisme, mensen die onderdrukt worden. Als God zo almachtig is, waarom laat hij dat allemaal gebeuren?
Ja, terwijl ik dat zei, dacht ik al, daar ga ik een vraag over krijgen. Want als God almachtig is, waarom? Nou, ja, een kort antwoord hierop is niet mogelijk. Ik wil toch een poging wagen. God is almachtig, God houdt alles in zijn hand. En het feit dat deze dingen gebeuren, heeft ook heel erg te maken met de eigen vrije keus die wij als mensen hebben. God heeft in het begin Adam en Eva al de vrije keuze gegeven om wel of niet te eten van de vrucht. En het is een soort van dilemma van, ja, wil ik allemaal marionetten maken, creëren, die doen wat ik wil? Hè? Of creëer ik mensen naar mijn beeld die ook een vrije wil hebben om zelf te kiezen en hoe en wat? En God heeft voor het laatste gekozen, omdat hij van ons houdt en wij zelf mogen kiezen of we van hem terughouden of niet. En dat betekent dat mensen soms ook gewoon rare keuzes maken, desastreuze keuzes maken en dat er ook ellende en ziekte en dood is.
Ik ga eventjes mijn vragen opzoeken.
Ja, prima.
Je zei dat God ons beschermt in deze tijden. Maar er zijn ook nog steeds gelovige mensen die ziek kunnen worden van corona of om kunnen komen in oorlogen.
Ja.
Op wat voor manier beschermt hij hen dan? Want in mijn ogen is dat niet beschermen, want die mensen worden ook ziek en die overlijden ook.
Ja, goede vraag. Heeft eigenlijk te maken met de vraag van net ook wel. Van ja, waarom is er ziekte en waarom is er verdrukking en vervolging? Het beschermen is denk ik niet alleen maar het fysiek beschermen. Dus het betekent niet dat God een soort van Sinterklaas is die ervoor zorgt dat jou helemaal nooit niets overkomt. Nee, er is ellende, er is lijden, er is ziekte. Er gebeuren dingen waar ik ook absoluut geen antwoord op heb. En ja, moeten we een soort van leren leven met vraagtekens. Wat ik wel heb gezien en wat ik ook geleerd heb van collega's die echt in de vervolgde kerk aanwezig zijn, is dat ze Gods aanwezigheid zo ervaren en dat God er wel is. En dat ze soms ook kunnen getuigen van bovennatuurlijke dingen die God geeft en dat God hen daarin beschermt en laat zien dat hij bij hen is. Maar zelfs als iemand ziek wordt of zelfs als iemand zou overlijden, dan nog zien we dat God daarbij is. En het voorbeeld daarvan, denk ik, zien we in de Heer Jezus. Die toch moest lijden, die zelfs stierf en toch daar doorheen ging en opstond uit de dood. Dus dat is ook bescherming van God. En dan plaats ik hem in de verdere toekomst ook. En dat wij ook zullen opstaan uit de dood. En dat we die eeuwige toekomst met hem zullen hebben.
Dankjewel, dat is mooi. Ik heb nog één vraag liggen. Wat nou als er helemaal geen eindtijd is? We hebben bijna allemaal een telefoon, een televisie thuis, internet. Bijna alles wordt vastgelegd. En dat we daardoor denken dat er steeds meer dingen gebeuren in de wereld. Maar dat het eigenlijk een illusie is, omdat er steeds meer dingen worden opgenomen en verspreid. En dat er dus eigenlijk dingen niet meer of minder erg zijn dan vroeger. Ik zeg maar wat, of het wel of niet waar is. Een gedachte. Hoe zie jij dat?
Ja, het is ook al een veel gehoorde gedachte. Hè? Ellende, leed, rampen is van alle tijd. En nu lijkt het extra veel omdat we toegang hebben tot de hele wereld. Ik denk, het speelt misschien wel een beetje een rol dat we gewoon heel veel horen en zien nu ook wat er wereldwijd gebeurt. We zijn nu eigenlijk gewoon wereldburgers, terwijl dat 2, 3, 4, 500 jaar geleden een stuk minder was. Dus we horen meer, we zien meer. Maar je ziet ook wel dat het naar een soort climax toe gaat. En dat het sterker wordt, heftiger wordt. En dat kun je niet ontkennen. Ook al zien we alles wel. Dat is ook wel wat er in de Bijbel voorspeld wordt. Wat er gezegd wordt van het einde komt dichterbij naarmate de rampen toenemen, naarmate de climax scherper en sterker wordt, naarmate mensen meer en meer tegen elkaar gaan opstaan en het met elkaar oneens zijn. Nou, dat is eigenlijk exact wat we hier en nu in deze maatschappij zien gebeuren. Mensen maken ruzie om bijna niets en de verkilling en de verharding van deze maatschappij neemt toe. Dat is wel een teken dat we verder op richting de eindtijd gaan. Verder op richting de terugkomst van Jezus. Zo moet ik het zeggen, denk ik. Ja.
Dankjewel voor je antwoorden.
Oké, graag gedaan.
Ik heb geen vragen meer. Michel heeft ook geen vragen meer. Dus...
Mooi.
Ik kreeg net een vraag doorgeappt van Michel. Allemaal hartstikke handig.
Dat is vast een hele moeilijke vraag.
Ja, dat
Michel
zo.
Kennen, hè? Ja.
Ik zal ze even lezen. Heb jij door de coronacrisis het gevoel dat we dichter bij de eindtijd of Jezus terugkomst leven?
Ja, ik denk dat we zijn weer een stap verder, een stap dichter bij zijn terugkomst. Ja, ik heb, en dat vind ik zelf een van de mooiste beelden, en misschien is dat goed om mij af te sluiten. Ook in Matthäus 24 spreekt Jezus over het beeld van de eindtijd als zijnde het beeld van een olijfboom die aan het uitbotten is. Dus in het voorjaar zie je steeds de groene knopjes en die worden groter en groter en groter. En hij zegt, let op de tekenen van de tijd, net zoals je kijkt naar zo'n boom. Dus als je groene knopjes in zo'n boom ziet, dan zie je dat de lente en de zomer dichterbij komen. Nou, zo zie je dat nu ook. Let op de tekenen van de tijd, waaronder dus corona en het hele virus. Dit is een knopje wat niet heel klein groen is, maar wat al behoorlijk groot donkergroen aan het worden is. En dat geeft aan dat we steeds dichter bij de wederkomst van Jezus zijn. Ja.
Dankjewel.
Oké. Okay.